Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. En tegenover mij zit nog steeds schrijver en journalist Marja Vuijsje. Naar aanleiding van het boek Oude Dozen dat deze week is in de winkels ligt. Een min of meer feministische leesgeschiedenis. Ik mag het geen autobiografie noemen.
Nou nee, ik vind het geen klassieke autobiografie. Nee, dan had ik iets anders gedaan.
Ik vond het een hele verfrissende vorm. Kiest namelijk een persoonlijke aanleiding om een groter verhaal, een geschiedenisverhaal te vertellen, maar ook te nuanceren.
Ja.
Dat deed je al eerder bij het boek Ons Kamp over de Holocaust, waarbij je je vaders levensverhaal niet alleen opschreef, maar eigenlijk als aanleiding nam van hoe denken wij nu over de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En over fascisme, racisme, die termen waar iedereen maar naar gooit, links
en
rechts.
Ja, en iedereen ook alles maar Holocaust is gaan noemen, ja.
Ja.
Nou ja, dit boek is eigenlijk... er zijn zoveel clichés alleen maar overgebleven over de jaren 70.
De woedende feminist is natuurlijk een cliché.
Ja, ze zijn ook allemaal lelijk en je kan helemaal niet met ze lachen. En,
ze haten mannen.
Ze haten mannen. En Het is voor ook jonge feministen hebben vaak ook de neiging om te zeggen, ja, maar wij zijn niet zo als die trutten uit de jaren 70, hè? Die sfeer. En ik heb die jaren eigenlijk helemaal niet op die manier beleefd. Ik heb ontzettend veel gelachen in de jaren 70.
Het zijn ook...
En juist ook met radicaal feministen. De radicaal feministen, die vind ik, die behoeven enige pluimen.
Ja.
Juist om hun geestige teksten. In die dozen, die oude dozen, zie je af en toe ook boeken die uitgegeven zijn in de tijd door de Bonte Was. En die waren eigenlijk ontzettend leesbaar, nog steeds. Eigenlijk zou jij ze een keer moeten lezen.
Ik zou ze graag willen lezen.
Over moederschap en over werk en over seksualiteit. De clichés zijn een beetje versteend, worden ze af en toe weer opgepoetst en gebruikt. En ik wilde laten zien aan de hand van die boeken wat er ook gebeurde in die tijd. Het was ook, voor mij was de vrouwenbeweging ook. Mijn vader kwam uit een joodsocialistisch nest, hè? En voor heel veel van mijn ooms was die socialistische jeugdbeweging, de AJC, dat was voor hun een hele belangrijke omgeving om zichzelf geestelijk te verheffen. Daar gingen ze boeken lezen, naar theater, ze gingen leren hoe plantjes en vogeltjes eruit zagen. Voor mij was het meegaan bewegen met het feminisme in die tweede helft van de jaren 70 eigenlijk ook één groot verheffingstraject. Tot die tijd was het niet in me opgekomen dat ik ook zou kunnen gaan studeren, of dat ik misschien ook wel eens echt in een blaadje zou kunnen schrijven. En voor mij is het een periode waarin van alles gebeurde. En voor heel veel vrouwen. Want zoals de studentenbeweging, de jongerenbeweging, die radicalisering van jongeren vanaf de jaren 60... voor een groot deel op het konto geschreven kan worden van jongens, met name, die de eerste waren uit hun gezinnen die gingen studeren. Dat geldt ook voor het feminisme. Heel veel vrouwen die actief werden in de vrouwenbeweging kwamen, net zoals ik, uit gezinnen met ouders die niet of nauwelijks iets hadden geleerd naar de lagere school. En die in die enorme welvaart die er kwam na de oorlog, jaren 60 en 70, ging alles alleen maar beter. Economisch ging het beter, in het onderwijs werd geïnvesteerd. Er kwamen zoveel kansen. En die vrouwenbeweging maakte dat ook meisjes die kansen gingen grijpen. En vrouwen ook. Dat vind ik wel belangrijk, want het is heel leuk om anekdotes over de onderlinge haat en nijd te vertellen. Maar wat er ook gebeurde in die tijd was dat je leerde om naar vrouwen te kijken als zijn de vriendinnen en zusters. Hè? Dus dat je elkaar niet meer alleen maar als rivales en als daar heb ik niks mee te maken bekeek. Maar dat ik heb ontzettend veel steun gehad van allerlei soorten feministen op mijn levenspad vanaf de jaren 70. Het was ook Het was vaak zoveel tegelijk. Omdat je aan de ene kant in je persoonlijke leven van alles anders wilde dan je ouders hadden gedaan. In de politiek wilde je dat er dingen anders gingen. Niet meer die verzuilde partijen, maar bewegingen die vanuit de basis zouden opereren. En dat leidde natuurlijk ook tot enorme verwarring af en toe. Maar in heel veel groepen was het eigenlijk ook heel gezellig toeven. Ik heb heel vaak in mijn broek geplast van het lachen in het vrouwenhuis.
Dat vind ik ook opmerkelijker, dat je het hebt over borrelen in Café Bohemia, etentjes met drank, extreem gezellige anti-abortus demonstraties.
Ja.
Ja, dat is wel iets bijna om jaloers op te zijn.
Ja. Ik weet niet. Tegenwoordig kan je toch ook. Ja. Nee, dat is iets om jaloers op te zijn, denk ik wel.
Ja.
Vooral ook de hoopvol. Ik denk wel dat wij eind jaren 70, tot begin jaren 80 nog wel. Dat ik echt heb gedacht dat de argumenten van feministen en ook van mensen die niet de neoliberale kant op wilden, hè, waar we nu zitten. Ik geloof dat ik toen wel echt dacht dat onze argumenten zo helder en zo goed en zo onweerlegbaar waren, dat je zo tegen het jaar 2000 het allemaal wel beter geregeld zou zijn. Ja, dat is niet gebeurd. In een heleboel opzichten.
Waar vind je dat het nu heel erg tekort schiet?
Nou, wat ik laatst. Het abortus is natuurlijk redelijk. Hè, er is een abortuswet gekomen waar we mee kunnen leven. Meisjes kunnen nu wel in Nederland kiezen of ze wel of geen baby's willen. Je kan studeren. In een heleboel opzichten is het zeker in Nederland veel leuker geworden voor meisjes dan in de jaren 50 en 60. Maar als het gaat om het echte herverdelen van werk tussen mannen en vrouwen, dan is er iets heel merkwaardigs gebeurd. Feministen van nu, die vinden eigenlijk dat vrouwen allemaal op mannen moeten gaan lijken.
Dus nog meer werken.
Moeten allemaal carrière maken en ze moeten allemaal een glazen plafond bestormen. Ik juich het heel erg toe als vrouwen dat doen. Maar de maatschappij die ik nog steeds toch iets meer voor ogen heb, is een wat kalmer maatschappij, waarin niet iedereen in een red race hoeft mee te doen, maar eigenlijk mannen iets meer op vrouwen gaan lijken in plaats van andersom.
Dus heel erg Joke Smits ideaal.
Ja, ik ben echt naar Joke Smit toe gegroeid.
Toch,
ja,
dat je klopt. Toen een beetje nuffig naar keek.
Nou, ik had
Joke
geen.
Joke Smit, voor degene die haar niet kende, haar basiswaarden waren dat iedereen parttime zou werken en gelijke zorgtaken op zich zou
nemen.
Nee,
zij wilde eigenlijk af van parttime werk. Zij wilde gewoon dat er een vijfdaagse werkdag kwam. Vijfurige werkdag kwam.
Ja, kortere dagen.
Ja, kortere werkdagen voor iedereen. Zij vond juist het parttime werk de valkuil voor vrouwen. En dat blijkt het nu ook.
Dat is
inderdaad
het
te zijn. Maar wat er nu gebeurt is dat er aan die vrouwen gesleuteld wordt de hele tijd. Van die Nederlandse vrouwen die voor hun eigen kinderen willen zorgen en dan parttime gaan werken. Ik vind het grote gemis. Het hele idee van dat zorgen voor mensen, het zeg maar de zachte kanten van zorg, onderwijs, het je eigen kinderen op willen zien groeien, dat eigenlijk iets is wat naar de keukentafel terug is verplaatst. Terwijl ik nog steeds vind dat maatschappelijke issues zijn.
Het heeft ook geen aanzien.
Nee, het heeft geen aanzien. Nee.
We hadden het in ons voorgesprek al over dat feminisme nu weer een opleving maakt doordat popsterren te adopteren. Beyoncé met I'm a Feminist.
Ja.
De H&M kun je t-shirts kopen met The Future is Female.
Ja.
Maar dat betekent wel dat er een kapitalistisch ideaal aan verbonden is.
Ja, maar dat geldt. Dat
Beyoncé
is altijd
wil platen
zo
verkopen. Is dat zo? Was dat bij jullie ook zo?
Je had natuurlijk de posters van Che Guevara. Daar is ook iemand rijk van geworden. Dat wereldwijd iedereen posters van Che Guevara ging kopen. Ik vind dat op zichzelf niet. Ik vind het leuk dat Beyoncé dat doet. En kan mij het schelen. Ik zie het meer als één uiteinde van een beweging. Want je hebt ook vandaag. eindelijk is er weer sprake van iets wat je een golf zou kunnen noemen. Toen ik in de jaren 90 bij Opzij werkte, werd af en toe een golf uitgeroepen. Oh ja, nu moet er een derde golf komen.
Maar
je kan geen golf uitroepen. Op een gegeven moment kan je constateren, hé, er is weer een soort golf. Maar ook onder de huidige activistes heb je allemaal gradaties van aan de ene kant meisjes die gewoon alleen maar met zo'n t-shirt lopen. Maar ik heb liever dat ze daarmee lopen dan dat ze het niet doen. En anderen die eigenlijk weer aan het nadenken zijn op de manier zoals die oude femsokbeweging dat een beetje deed, over hoe onderdrukking in elkaar zit en dat er toch echt hele onaanvaardbare ongelijkheden zijn tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen zwarte mensen en witte mensen. En ik voel wel voor dat intersectionele denken wat hier en daar opkomt en wat mij iets te vaak wordt weggezet als dat is identiteitspolitiek. Er zijn een heleboel vormen van een van mijn grote angsten, waar ik ook mijn boek mee eindig, is dat je straks een wereld hebt waarin je meer en meer carrièrevrouwen hebt, maar die dan de zorg voor iedereen om zich heen, inclusief hunzelf, overlaten aan vrouwen die hun kinderen achterlaten in een warm land om hier illegaal geld te verdienen door voor een oude moeder of voor kinderen te zorgen.
Wat je ook
die ongelijkheid tussen vrouwen is natuurlijk ook heel erg groot. En daar ging het in mijn kringen in de jaren 70 heel veel over. Het was allemaal wel comfortabel ook, hoor. Want wat jij zei van borrels drinken bij Bohemia, borrels drinken in het vrouwencafé, links en feministisch zijn in Nederland in de jaren 70 was een stuk comfortabeler dan in andere landen op de wereld. In Chili bijvoorbeeld, of in Iran, waar een deel van mijn vriendenkring vandaan komt.
Ja, dan moest je vrezen voor je leven.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, het is al een enorme luxe dat wij dat niet hoeven te doen. Laten we het nog even hebben over de vorm van die je vaker hanteert. Dus dat persoonlijke element waarna je een groot verhaal hebt. Ik heb gezegd na het schrijven van dit boek, ik ga dat nooit meer doen.
Nou, ik vond het heel. Ik vind het heel moeilijk om over mezelf te schrijven.
Waar komt toch die schroom vandaan?
Nou,
ja, als het feminisme mij iets heeft geleerd, is het juist jezelf groter maken als vrouw.
Nou, maar daar heeft het niet zoveel mee te maken. Het is meer dat ik het gauw bang ben om te particulier te worden. Te veel details. Wat ik probeer in mijn boeken is, ik wil wel persoonlijke boeken schrijven. Maar het moet wel in een soort betoogje zitten. Het moet wel persoonlijk zijn en niet particulier. En als jij zegt van autobiografie, dat klinkt mij al veel te particulier in mijn oren.
Is dat dan een te pompeus woord?
Nou ja, ik vind een autobiografie gaat echt over jou en dat gaat over jouw leven van A tot Z. Ja. En in dit boek, dat heb ik eigenlijk in ons kamp niet zoveel anders gedaan, dat boek waar mijn vader rode draad was, probeer ik die persoonlijke dingen te gebruiken die, nou ja, waardoor je iets duidelijk maakt, zeg maar.
Ja. Je noemt jezelf ook een toeschouwer in de coulissen van de geschiedenis.
Ja.
Het lijkt me niet echt een hele lekkere inborst voor een activist.
Nee, maar ik ben ook geen activist. Helaas, vond ik vroeger. Ja, ik vond vroeger dat ik dat eigenlijk wel moest zijn. Maar dat vind ik niet meer. Ik vind dat ik ook wel gewoon schrijfster mag zijn. Maar dat klopt, ja. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik een beetje eerder een toeschouwer ben dan een boodschapper. En ik voel me er ook niet goed bij om boodschappen te brengen. Maar ik vond vroeger wel dat ik had echt, met name in toen ik net zo in die vrouwenbeweging kwam, had ik echt het gevoel van dit moet ik tot mijn dood, moet ik dit blijven bevechten. Maar ik kan het niet. Ik kan beter kijken naar wat er gebeurt en er af en toe iets over schrijven.
En het
nuanceren. Dat heeft ook zijn eigen functie.
Ja.
Zo iemand moet er toch ook zijn.
Absoluut. Nou ja, dat noem je een schrijver. En ook daarin zag ik jezelf benoemen. Ik voel me nog steeds een typiste van mijn eigen werk.
Oh ja, dat zei ik.
Daar zouden we Harry Mulisch nooit op hebben kunnen betrappen. Of zo,
Nee, waarschijnlijk niet, nee. Nee, ik heb nog steeds gevoel met schrijven. Nou ja, ik ben nu wel schrijfster geworden. Maar dat gevoel van ik ben eigenlijk alleen maar de typiste van mijn eigen werk, ja, dat is er wel. Het is een raar proces, hè, een boek schrijven. Ja,
je noemt het letterlijk, het scheppen gaat altijd samen met doodsangst, ja, in oude dozen. Ja. Dat is nogal een heftig statement. Zit jij ook echt, nou ja, met klam angstzweet in de handen te typen?
Nee, zit ik niet te typen.
Hoe uit
als
dat
ik zit
dan?
Te typen, heb ik dat niet. Nee, maar ik heb wel, bijvoorbeeld als je moet beginnen. Maar ik denk niet dat dat zo specifiek, ik denk dat het echt bij scheppen hoort. Ga jij nou lekker zitten van, ik ga om 9 uur zitten en dan ga ik lekker zitten schrijven. Dat doet toch geen schrijven. Ja, dus ik denk dat dat de uitzonderingen zijn.
Ja.
En bij mij gebeurt dat pas als ik een conceptversie af heb en dan de volgende versie, dan begin ik het leuk te vinden. Maar aan een boek beginnen en dan weten wat je allemaal nog wil zeggen, daar kan bij mij echt, dat gaat met diepe onzekerheid en diepe angst gepaard. Maar niet de hele tijd, hoor. Dat is af en toe een week. En omdat ik nu meerdere boeken heb geschreven, weet ik, als ik in zo'n stemming terechtkom, in zo'n bui, dan weet ik, ja, dit voelt dus verschrikkelijk. Maar volgende week is het over. En ik kan maar beter gewoon doorgaan met werken. Maar ik denk dat heel veel schrijvers, heel veel mensen die iets creatiefs doen, dit soort buien hebben. Ja. En bij mij is het heel gemakkelijk om te denken dat dat komt omdat ik altijd nog denk dat ik een dubbeltje ben en nooit een kwartje kan worden. Dat zal meespelen. Ja. Maar dat is het niet alleen, denk ik.
Heb je een beproefde tactiek om dat over te laten gaan?
Ja, wandelen.
Hm.
Ja, wandelen en naar vogels kijken. Helpt. Ja.
Ja.
Nee, en ook vooral niet te serieus nemen, die gevoelens.
Het is beter dan zuipen, gezonder.
Oh, zuipen is ook heel goed. En nee, je moet wel af en toe ook dronken worden, volgens mij. Ook, dat moet je met mate doen. Maar je moet. Ik heb wel geleerd om niet te geïntimideerd te zijn door dat soort buien van somberheid en van onzekerheid. Als je gewoon gaat zitten, ook al schrijf je maar een klein stukje, gewoon doorschrijven.
Ja.
Dan kom je er ook wel weer op je pootjes terecht. Maar ik kan me wel voorstellen je kan een beetje giechelig doen over schrijvers met een writersblok die neiging hebben. Dan denk ik, stel je niet zo aan, ga zitten.
Ja.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het, ja. Een boek wordt nooit zo mooi als je hebt gefantaseerd toen je eraan begon. Of toen je begon te denken over zo'n boek. Ik kan dit boek ook nu nog helemaal niet beoordelen zelf.
Nee, ja,
ik weet nog precies welke wegen
uit, dus dat is
ik anders
vroeg.
Had kunnen bewandelen. En welke boeken ik nog meer had kunnen lezen. Of wat er nog meer of juist minder in had. Ik heb dit trouwens wel, zeker in de laatste fase, echt met plezier geschreven.
Ja, dat lees je er ook van af. En
ja,
dat elke schrijver is ook een lezer. En ik las dit boek ook als een ode aan het lezen.
Ja, klopt.
Ja.
Ja. Het is ook een ode aan het boek. Het is de Amerikaanse, onlangs ontvallen schrijver Philip Roth. Die had al van die nare toekomstvoorspellingen over. Dat er dan op een gegeven moment nog maar 100.000 lezers op de wereld zijn. En dat je daar dan voor moet doen als schrijver. En dat dat dan heel erg is. Maar de betekenis die boeken hebben voor mij. En die boeken hebben gehad, zeker voor mijn generatie. En dat segment in de vrouwenbeweging. Die belangrijkheid hebben boeken inderdaad niet meer.
Nee, er wordt veel minder gelezen.
Ja, het is veel meer YouTube-filmpjes kijken of het beeld neemt het een beetje over. En in die zin is het ook een beetje een ode aan het boek. Ja, dit. Ja.
Is dat ook iets wat, als je nu met jonge feministen spreekt, dat je ze aanraadt van meisje, ga je maar even lezen? Hier is de tweede sekse.
Nee, dat durf ik helemaal niet.
Nee?
Nee. Nee, ik ben echt. Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nu van een aantal jongere lezers wel reacties op dit boek gehad. Dat ze, zoals jij, dat je het echt leuk vond om te lezen. Maar je moet dit of dat lezen. Nee, dat zou ik niet zo gauw zeggen.
Dus je bent toch te genuanceerd daarvoor.
Nou ja, je wordt zo gauw zo'n oude tante die zich overal mee bemoeit.
Een oude doos.
Ja, je hebt. Jonge feministen weten wel wat ze moeten lezen. Die hebben mij daar niet voor nodig. Ik vind wel dat er in die oude doos wel een aantal dingen zitten waarvan ik denk, nou, het is toch leuk om nog een keer te lezen, ja. En eigenlijk een heleboel boeken uit die tijd zijn nauwelijks gedateerd geraakt.
Mocht je een boek aanraden nu, niet zeggen je moet het, maar je zou het kunnen lezen. Wat is dan een boek waarvan je denkt, oké, dit is nog wel...
Oh, een boek van vroeger?
Ja.
Wat nu nog te lezen zou
wat
zijn?
Wat in die dozen ligt?
Ik vind die boekjes van de Bonte Was over moederschap vind ik echt nog steeds heel goed te lezen. Mm-hmm. En vrouwenwerk en seksualiteit. Maar er zaten ook boeken bij die ik gewoon leuk vond. En waarvan ik gewoon benieuwd ben wat jonge vrouwen daar nu van zouden vinden. Dus er is één boek dat daar kwam iedereen steeds mee. Van Erika Jung. Het ritseloze nummer. Was de titel in het Nederlands. Dat vind ik gewoon een enig boek. Van een vrouw die ook worstelt met haar vrouwenrol. En gewoon een geestig boek uit die tijd. Maar ik kan heel moeilijk beoordelen hoe gedateerd dat dan is. En de tweede seks moet je eigenlijk... Nou, dat moet je helemaal niet leren. Maar tweede seks is wel een monument van de beweging.
Er is in ieder geval nu een gecomprimeerde versie die leesbaarder schijnt te zijn. Dus dat is misschien wel iets om mee te beginnen.
Ja.
We zijn dan bijna aan het einde van het gesprek. Het is altijd moeilijk te zeggen als je boek net afgeleverd is. Wat is mijn nieuwe fascinatie? Wat wordt mijn nieuwe boek? Het is wel duidelijk dat je heel gestaagd voortschrijft. Je had het over die doodsangst. Voel je dat ook? Dat je denkt, ik moet nu hard en verder werken en meer publiceren? Of?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik... ik heb ooit tegen mijn redacteur bij de uitgeverij gezegd dat ik voor mijn dood 10 boeken wil schrijven. En tot nu toe gaat het met een ritme van 1 boek in de 3 jaar. Dus toen zei hij, dan moet je heel oud worden of heel hard gaan werken. Nee, maar ik werk eigenlijk rustig door.
Een tipje van de sluier?
Ik heb nog niet een heel goed nieuw idee voor een nieuw boek eigenlijk op dit moment. Ik ga wat kleinere dingen doen, wat artikelen schrijven. En dan komt er wel weer een idee. Er zijn een paar dingen waar ik nog te veel aan twijfel. Ik heb nog geen knoop doorgehakt op dit moment. Maar dat komt nog wel.
Marja Vuijsje, mag ik je bedanken voor dit gesprek?
Ik bedank jou.
Oude Doos is vanaf volgende week donderdag in de winkels te